Dames en heren, welkom bij een podcastserie speciaal over Maas. De magie van Maas. Daar hebben we het al een tijdje over gebaseerd. Een beetje proberen we kijken in de ziel van Koen Verbraak. Voor de mensen die dat thuis wel of niet weten. Wie hebben we vandaag te gast?
Paul Hooijmans van Transag.
En wie nog meer?
Nou, Karin ten Hagen.
Helemaal goed, welkom. Paul, speciaal welkom voor jou. Ik zit op jouw LinkedIn te kijken en denk dan bij mezelf... dat is heel veel ervaring. Even voor de luisteraar zelf, dan hoeft hij het zelf allemaal niet te vertellen. Hij is programmadirecteur stations geweest, dus hij is ex-NS 2001-2005. Hij is daar wel of niet gillend weggerend, dat weet niemand. Hij is daar zelfs nog hoofd smart card design en research geweest. Daarna is hij begonnen aan Purple Orange en partner daarvan 9 jaar. En daarna is hij een eigen bedrijf. Ik heb altijd last van met namen. Dat zit ik al binnen.
En waarom die dubbele X dan?
Ja,
die andere domeinnaam was bezet.
Nou, dit was het einde van het diepte interview, dames en heren.
het is allemaal vrij simpel.
Het is allemaal vrij simpel. En nu Transer. Kortom, je hebt eigenlijk extreem veel ervaring op dit gebied, denk ik. En dan zit ik zelf te denken met welke vraag volgens jou nou eigenlijk moeten starten met dit interview. Je hebt er een paar geluisterd. Van wat vind jij eigenlijk de vraag die aan jou gesteld zou moeten worden?
Ik had eigenlijk gehoopt dat je de vraag zou stellen. Ja, wat is Maas voor jou?
Nou, die mag.
Die mag. Nou, dat begint makkelijk.
Want die heb ik namelijk helemaal ingestudeerd.
Wat is volgens jou Maas?
Maas is volgens mij, zoals ik het zie, is al het vervoer wat we hebben. Al die voorraad afstemmen op de vraag van de klant. En zo eenvoudig mogelijk maken voor die klant dat hij gewoon van A naar B kan. En dat hij juist dingen doet die hij misschien nog niet eerder gedaan heeft. En hem daarmee verleiden.
Oké, okay. Wat ik zelf me fascineerde, we stonden net in de lift en dan zit je ook al te praten. En je had net zeg maar de business case. Daar zat ik zelf ook mee. Ik zat nog naar de vorige aflevering met Dirk Grevink. Dat ik zelf ook letterlijk dacht, how on earth gaat hij hier nou eigenlijk geld mee verdienen? En zowel Karin als ik dachten daarbij, ik snap het eigenlijk niet. Hoe dan?
We wisten dat jij kwam.
Dus eigenlijk was mijn vraag, hoe denk jij nou dat een Jacco Lammers met Go About geld gaat verdienen? Of een
persoonlijk maken met een transer.
Ja, ja.
Dus, want jij hebt er ook één.
Ja, nou ja, tot nu toe maken we ook geen geld. We gooien er heel veel geld in. Wat wij wel denken is, uiteindelijk maken we het op de transactie en op de hoeveelheden. En in Nederland, ik denk dat er ongeveer 300, 400 miljoen transacties door de verschillende OV-systemen heen gaan. Dan heb ik het niet over het autorijden. Autorijden en fietsen en lopen, dat is ongeveer 90% van de mobiliteit. Dus het gaat over miljarden transacties. En we hopen dat we daar een half cent, een cent misschien per transactie aan kunnen verdienen. Wat ik ook meteen weet is dat we het niet in Nederland alleen redden. Dus we zijn al in België uit aan het rollen. We zijn nu in Duitsland beginnen vervoerders aan te sluiten. Italië is al live.
Maar je zegt, oké, je gooit er nu bakken met geld tegenaan. Hoeveel mensen gebruiken nu jouw... We komen straks naar jou, Kagi. Hoeveel mensen gebruiken nu jouw Transer-app in Nederland op dit moment?
Iets meer dan 100.000.
100.000?
Ja.
Maar is dat mensen die ooit dat ding één keer echt letterlijk...
Zit ik er ook bij, zeg maar.
Ik heb hem ook gedownload. Maar dus nee, hoeveel actieve gebruikers... wat is actief, maar drie dagen per week... of verbeter me maar wat jij echt... Wat is 100.000 actieve gebruikers?
Wat wij zeggen, een actieve gebruiker bij ons... is 1 keer in de 3 maanden, dus 4 keer per jaar. Dus dat is niet degene die frequent elke dag heen en weer reist. Want die kaartje kunnen wij nog niet aanbieden. Want daar heeft de NS nog het alleenrecht op. Dan krijg je 40% korting en die kunnen wij, mogen wij nog niet aanbieden. Dus die komen ook niet
naar
ons.
Maar 1 keer in de 3 maanden van de 100.000, hoe ga je daar dan geld op die 100.000? 1 keer per 3 maanden ga ik allemaal heel snel rekenen. Dan denk ik, daar komt nog steeds geen euro binnen.
Nee, er komt nog steeds helemaal geen. Er komt relatief, daar komt wel een paar euro binnen. Maar om aan te geven op elke transactie, voor elke betaling die ik telkens moet doen, kost je minimaal 20 cent. Of je nou via een payment provider als Ideal of een creditcard, dat moet je allemaal betalen. Of rekeningen sturen naar bedrijven. Het is allemaal handling, die kost allemaal geld. Ja. En die moeten wij dus uit die service fee. Omdat we nog weinig tot geen kickback fee, zoals dat al eerder genoemd werd. Dus een kleine fee van de vervoerder voor de distributiekosten. Maar misschien is het goed om voor jullie te weten. Als jij een chipkaart transactie, voordat we de chipkaart hadden, kostte een kaartje ongeveer 5%. Dus elke euro die we uitgaven een kaartje was 5 cent. Ging naar het automaat, het ticket office, et cetera. We hebben de chipkaart geïnstalleerd en daar zijn er heel veel dure points bij gekomen. Nu zitten we ongeveer op 11 cent, dus 11%. En wij willen eigenlijk 2-3% daar het voor kunnen leveren. Dat is onze maximale, dus onze kosten, onze organisatie uitermate lean ingericht. Alles is in de cloud, heel extreem, super plat. En het gaat echt om veel transacties.
Heb ik dan voor mijn gevoel, ik kijk naar jou, Karin, maar ik vraag vaak deze uitzending. waar Paul nou zijn geld op verdient. Ik snap
ik zit nu,
ik heb
zit
hetzelfde
op,
met Dirk Gent. I don't get it.
Ja, ik heb niet gezegd dat geld
willen snappen. Nee, maar daarvoor is
hij
deze serie.
Hij verdient op het begin geen geld. Nee. Dat is inderdaad duidelijk. Dus het gaat er vooral in. Maar we zitten de business case. Dus jij zegt transacties en 100.000. En je hebt de incidentele reiziger. Zeg ik dat goed? Wie is nu je doelgroep?
Wij op dit moment focussen ons echt op de incidentele reiziger.
En wie is dat dan bijvoorbeeld?
Nou, dat is bijvoorbeeld iemand die hier met tickets aankomt in Nederland. Die wil dan met tickets boeken ze een ticket naar de Rembrandt. Of weet ik veel, naar welk museum. Rijksmuseum, toeristen. En die kopen dan een kaartje erbij. Die hebben geen idee hoe de chipkaart werkt. Die hebben geen idee of ze kopen een duur weggooikaartje. Staan lang in de auto in de rij. Of ze gebruiken trends wat van tevoren via Facebook geplukt is. Of een van de andere apps die wij voorzien van de kaartjes. Ja. Of de Turn-app of wie dan ook. Dat maakt ons niet uit. Wij geloven uiteindelijk dat bijvoorbeeld WeChat zit ook op ons aangesloten. Ik kan geen Chinees. Ik weet niet of jullie het kunnen, maar dat is best wel lastig. Dus wij zitten gewoon in WeChat. Dus wij leveren de API's. We willen van Amsterdam Centraal naar Alkmaar. Wij leveren aan de achterkant het kaartje. WeChat, Tencent, die vertaalt het. En die levert hem aan de voorkant met alles Chinees. En wij zorgen ervoor dat de conducteur in Nederland exact nog begrijpt en de ticket herkent en dat er trans erbij staat, dat het allemaal normaal is. En die Chinees die reist gewoon lekker.
Dus dit is de achterkant. En je zegt we moeten de grens over om uiteindelijk in de getallen te komen dat het echt interessant wordt.
Ja.
Hoe groot moet je worden in dat buitenland?
Ja, het gaat echt, volgens mij moet je minimaal een miljoen. Wij zitten ongeveer op 2 tot 2,5 miljoen transacties minimaal per maand. En dat kan nog wel, het mag natuurlijk veel hoger.
Ja.
Maar dat zal ook nog wel veel hoger moeten uiteindelijk. Want elk buitenland wat je erbij neemt, betekent weer extra mensen, betekent weer extra kosten.
Dus, en hoe kom jij in dat buitenland überhaupt met je voet tussen de deur? Want jij bent dan Paul uit Nederland.
Ja, dat is een hele goede vraag. Nou ja, gelukkig, wij zijn wel aan het opschalen. We kunnen steeds betere mensen aan ons verbinden. Dus we hebben bijvoorbeeld net Erik van Eindhoven. Dat was de tweede man binnen Connection. Die is nu bij ons komen werken.
Dus je haalt ze uit het OV?
Ja, omdat je moet binnen het OV binnenkomen. Ze moeten je vertrouwen. Ze moeten snappen dat je de business case begrijpt. Dat je er heel weinig geld te halen is. En Transf is een van onze strategische investeerders. Die heeft een gedeelte van de app, van het bedrijf.
Ja.
En dat hebben we gedaan omdat die in 20 landen opereren. Bijvoorbeeld in Duitsland mag je eigenlijk als derde partij geen tickets verkopen. Nou, wij mogen dat daar wel. Omdat we met Transf kunnen we dadelijk Berlijn aansluiten, München aansluiten, DB regionaal, et cetera. En dat is voor ons dus een hele belangrijk besluit.
Dus dan heb je door die relaties heb je dat vertrouwen. En wat kunnen jullie dan echt heel goed?
Wat wij heel goed in zijn, de vervoerder begrijpen waar voor hun de plussen zitten om met ons samen te werken. Dus we zitten ook met name op de momenten dat voor hun de voertuigen heel erg leeg zijn. Als zij daar tickets tegen redelijk normale prijzen kunnen verkopen, zijn ze ook bereid om ons iets meer marge te geven. Want in de spits hoef je niet nog meer mensen erbij. Nee, heeft hij al moeite om die treinen enigszins leeg te krijgen. Dus wij zitten ook met name buiten die spitsen. En dat helpt voor die vervoerder enorm, want we begrijpen. Maar wij zien dat wij gaan niet nog de zoveelste app maken om nog meer mensen in het OV te krijgen. Wij geloven heel erg dat ik wil straks in die Volkswagen app zitten. Daarom hebben we Ponox, zijn we zo blij mee. Die zijn zo dik met een automerk. Ik geloof dat de klanten straks gaan blijven waar ze al zijn. Dus die zitten al in die Volkswagen app. Ik wil gewoon dat die beseft, die Volkswagen rijder, in zijn appje met Volkswagen Connected en zijn auto. Goh, als ik nou mijn auto ga delen, wordt die wat goedkoper. Maar als ik ook even wil parkeren of een ticket wil kopen om de stad in te gaan, klik, klik, klik en ik ben er.
Ja, precies. Want zo start je al. Je startte grappig genoeg met het OV. Van, hè, we hebben heel veel spullenboel al staan, dat moeten we beter gaan benutten.
Ja.
Maar we hebben ook heel veel auto's staan.
Ja.
Die we ook zeker beter moeten benutten. Dus hoe makkelijk, hè? Ik snap je droom, je wil in die Volkswagen app. Hoe makkelijk is dat?
Nou ja, dat is een kleine nachtmerrie.
Okay.
Maar dat was ook in het begin het verkopen van de tickets van de NS. Dus je zult toch ergens, ik denk dat Spotify eenzelfde soort gevecht heeft gehad met bijvoorbeeld de EMI, de platenmaatschappij, om de muziek op hun website te krijgen. Ja, ik zie het zomaar een beetje. Dus we zullen toch
dan,
door die hurdles heen moeten.
Als het dezelfde afloop wordt, dan komt het goed.
Ja, maar ik ben er niet. Tuurlijk, je wil graag een groot bedrijf, megalomaan, et cetera. Maar uiteindelijk geloof ik er echt in, als wij niet beter met de resources en de assets hebben die we nu hebben staan buiten omgaan, dan gaat het niet goed.
Waar loop je dan precies tegenaan als je bij Volkswagen en PON en dingen naar binnen wil komen en de dingen wil doen die jij wil doen?
Ja, wat is de nachtmerrie?
Tot nu toe zijn we 3 maanden getrouwd en zitten we nog in de witbroodsmaanden. Echt helemaal verliefd en ik word overal bijgevraagd en allemaal goed en we moeten nog naar Duitsland. En ik zeg, voor mij is Volkswagen niet het enige merk. Ik heb ook al zitten mailen met Volvo en met anderen. Dus dat viel al wat moeilijker.
Polyamorisch.
Ja, precies. Dus dat is wel wat wij zien gewoon.
Maar nu ben ik Volkswagen. Wat wil je nou van mij?
Nou, in principe
Wil je zijn klanten? Wil je zijn data hebben? Nee. Wat zoek je bij?
Nee, ik geloof echt dat die klanten blijven van hem. Die klanten zijn van die Volkswagen dealer, die blijven daar ook. Alleen, ik denk dat het wel makkelijk is als je in dezelfde app die klantrelatie blijft bij die Volkswagen liggen. Ja. Alleen dat hij ook meteen een treinticket kan kopen. Heel veel van die mensen weten niet eens dat de trein bestaat. Die zien wel af en toe zo'n geel ding voorbij razen. Maar ja, dan pas kunnen ze een kaartje kopen.
Maar die hadden ze bij hun leasewagens, hebben ze ook, weet ik voor hoeveel NS businesskaart gekregen. Dat zal je uit je NS-tijd misschien nog wel weten. En die gingen allemaal rechtsonder in het laadje, want ze hadden 580.000 leaseauto's en die waren volledig afgekocht. Soms was het NS niet eens vergoed, maar ze kregen zo'n kaart in ieder geval, maar nooit gebruikt. Dus leuk of ik nou die kaart heb in mijn laadje liggen of mijn portemonnee gebruik hem niet of hij zit in mijn app. Dus hoe ga je dan die mensen verleiden dat ze het ook gaan doen?
Wat wij geloven is dus dat het nog gemakkelijker moet worden. Dus stel, je hebt de tankpas van Travelcard of van Multitankkaart. Dan kun je meteen in diezelfde app, gezien wat je tankt hebt, en klik, je kunt meteen je treinticket verkopen. En het gaat meteen op dezelfde rekening door. Ja. Gaan er meteen 1 miljoen mensen per maand mee reizen? Nou, ik denk het niet.
Nee.
Maar wel zien dat het gemakkelijker wordt. En wat wij tevens doen, is eigenlijk aanbieden altijd de snelheid. Bieden we aan, we bieden de prijs aan en het CO2. Dus ik kan me ook voorstellen dat het bedrijf straks zegt, goh, beste medewerker, ik wil dat je CO2, hoe je dat doet, ga ik je niet verplichten, maar ik wil wel zien dat je het wat minder, of dit is je mobiliteitsbudget.
Dat snap ik, maar dan denk ik aan Ximo vrij snel. Dan denk ik, ja, die kunnen elektrisch laden. Daar zat de overchip op een gegeven moment op die kaart en dan kon ik ook gewoon, geloof ik, overal tanken. Dus dan zat alles daar een beetje all in en dat gaat dan straks in een app zitten. Dus ik heb dat ding niet meer fysiek in mijn hand, maar dat gaat naar een app, dat snap ik ook allemaal wel. Dus dan zit ik nog heel erg van, wat is dan zo nieuw?
Volgens mij is het grootste verschil, ik kan de vraag beter andersom stellen. Als je met een overchipkaart reist, wat zie je dan?
niks.
Goede vraag, weet ik niet.
Nee, en ik denk dat dat het verschil is. Een mobiel wordt je gereflecteerd en dan zie je dus wat de output is van jouw keuze. Ik neem de auto, dus ik sta langer in de file. Of ik stoot meer CO2 uit, of het is duurder. En dat is denk ik het grote verschil. Het gaat dus niet om hoe gemakkelijk je kunt betalen of hoe gemakkelijk je kunt reizen. Je moet juist zien wat de consequentie is van je keuze.
Verschil met informatie krijg je
eroverheen. Een klant moet op een gegeven moment gaan ervaren. En ik denk, ja, wat is nou het nut van zeggen hoeveel suiker erin zit? Het grappige is dat ik er toch steeds vaker op kijk wat er nou precies hoeveel suiker er in iets zit. En ik merk dat ik mijn gedrag langzaam aan het aanpassen, terwijl het al 20 jaar gebeurd is.
Ik ga toch even nog naar de Volkswagen meneer, Geert de Volkswagen meneer. Want nu wordt het volgens mij wel spannender. Hè? Want die consument die krijgt meer inzicht in zijn gebruik en gaat misschien keuzes maken die toch wegbewegen van dat auto, van die auto die jij in de markt aan het zetten bent. Word je dan zenuwachtig?
Ja, soms wel. Dat ze misschien denken, nou zou ik hem in zijn geheel nog blijven kopen, die auto, ja dan nee. Want daar wordt hij wel uiteindelijk gewoon op afgerekend. Het is simpel als dat. Dus er moeten gewoon zoveel mogelijk auto's in en uit. En daar zit het verdienmodel op. Ze snappen wel allemaal dat ze naar andere verdienmodellen zouden moeten gaan. Maar ze weten bij God niet hoe ze er geld mee moeten verdienen. Dus dan investeren ze zeg maar heel vaak zoals nu in Transers of allemaal andere. Dat doen ze via investeringsvehicles zoals Ponak. Dat is dan het investeringsvehicles van Ponoek. Of ik die naam van mij, joh, dat is één groot drama.
Ik doe een beetje de ondertiteling.
Nee, dat is vaste prik. Maar het gaat er natuurlijk om of je in de kern zo'n groot concern, want Pon is gewoon het allergrootste, dat is op mobiliteit. Zij zijn het. Dat is gewoon een soort van ook 20 keer groter nog dan de NS. Bijna niemand heeft een idee in Nederland hoe fucking groot dat bedrijf is en de omzetten daarvan. En dan is de grote vraag voor mij, als 99% van hun model nog op dat oude is, ja, hoe gaan zij dan in de kern geld verdienen met dat nieuwe?
Ik vraag me af of het verhaal aan de OV-kant nou zo anders is als het verhaal aan de autokant.
Nee, dat gevoel hebben
we ook. Dus er komen nieuwe spelers in de markt die uiteindelijk een soort meta boven al die modaliteiten of middelen hangen. Die gaan informatie krijgen vanuit die klanten. En daar wil ik zo meteen met jou ook nog even over hebben. Allerlei data, allerlei reisinformatie, bewegingsinformatie, weet ik veel, gedragsinformatie. En jij zegt heel braaf, nee hoor, de klantrelatie blijft bij Volkswagen. Maar het OV vindt het ook spannend om dat allemaal vrij te geven. Ja. Want die denken, dan ben ik straks de controle kwijt, weet ik niet meer wat die klant wil. En
dat zal die Volkswagen-man ook net zo spannend vinden.
Is dat niet precies hetzelfde?
Ja, volgens mij wel. Maar ik kijk nu ook naar Paul met 300 jaar ervaring. Zie jij dat ook zo
van
in de praktijk?
Marktmacht.
Kom er maar in, Paul.
Ja, natuurlijk is het altijd een vorm van marktmacht. Er zitten een aantal, denk ik, wel verschillen met de echte commerciële markt. Omdat je namelijk met een maatschappelijke rol hebt. Je hebt het over OV. Dat ligt vast. Dat heeft een bepaalde functie. Dat hebben we besloten dat we een onrendabel systeem bouwen waar we geld in pompen om mensen van A naar B te vervoeren.
Bewust besloten.
Daar stoppen we x miljard per jaar in. Dat is anders dan een auto verkopen.
Ja.
Nee, ik denk wel echt dat die klantrelatie bij de Volkswagen-app in deze blijft liggen. Of bij Pon of bij wie dan ook. Omdat die namelijk, je kunt een auto verkopen die wellicht minder gebruikt gaat worden. Maar het gaat om de mobiliteit. En daar kunnen zij een keuze in maken. Of we blijven auto's schuiven. Of we gaan verbreden en we zorgen ook dat de mensen een fiets kunnen nemen. Of dat je bijvoorbeeld, het is niet ondenkbaar dat we binnen 5 jaar de auto in kunnen zonder sleutel. Hoe makkelijk is het dan als ik jou even een appje stuur? Hier kun je mijn auto meenemen. Of sterker nog, je kunt zien in het LinkedIn-netwerk alle eerste links. Die staan hier in de buurt, kan ik die even meenemen? Dat is niet heel ver weg. Dat kan binnen 2 jaar zijn, dat zal binnen 5 jaar. Nou, ik denk altijd 2 jaar en meestal is het dan 5 jaar. Dat is echt maar waar we naartoe gaan. Dat betekent dus dat er misschien wel minder auto's nodig zijn op de langere termijn. Maar is het dan niet fijn als je dan toch nog steeds die klantrelatie kunt behouden? En Volkswagen regelt dan in principe, of wie het dan ook mag zijn. Hè, het kan ook Alfa Romeo zijn of wat dan ook. Die regelen nog steeds die relatie. Want mensen kiezen voor een bepaald imago, een bepaald type auto. En die kunnen ze dan ook een andere auto, als ze landen, kunnen ze die auto weer meenemen van een kennis of een relatie. En weer aanvullen met het OV.
Zie je dat het in die autowereld echt aan het verschuiven is? Dat ze zien dat dit eraan komt en dat ze echt...
10 jaar.
Daarom. Dus ja, ik ben, maar niet... misschien ziet Paul dingen die wij nog niet in de gaten hebben.
Het is een hele goede vraag. En in de autowereld, ik weet het niet. Wij stappen er net in. Wij zijn dolblij met deze investeerder.
Je bent 3 maanden getrouwd.
We zijn 3 maanden getrouwd.
Precies.
We zijn nog heftig in los.
Ja. Dus scheiden.
tot nu toe moet ik zeggen, echt, het voelt super. En we hebben ook met andere autobedrijven gesproken. En die zijn echt hier wel mee bezig. En dat, ik denk dat je die verantwoordelijkheid hebt, ook als baas en als bedrijf, richting de maatschappij, maar ook richting je medewerkers, om toch wel vooruit te kijken. Dat is 1. Maar ik zie ook verschuivingen in de markt, die had ik niet kunnen voorspellen als je mij had gevraagd.
Zoals?
Wij zijn dus heel dik met Mastercard. Mastercard heeft gezegd, wat jullie doen, daar geloven wij in. Niet alleen omdat je straks contactloos met die bank, met die telefoon kunt gaan betalen, wat belangrijk is. Maar met name omdat jullie agnostisch zijn. Jullie verkopen op zich tickets, QR-tickets, straks met je telefoon in de wallet van Apple of Google. Daar geloven wij in.
Dat komt een heel moeilijk woord. Agnostisch, Geert, jij mag het zeggen.
Ja, fijn dat jij het goed
vindt. Oké, ik doe wel even gewoon.
Oké, agnostisch. Ja, ik heb het woord ook een keer op moeten zoeken de eerste keer toen ik het hoorde.
Kijk, nu blijkt gewoon dat iemand het niet weet. Dat is altijd heerlijk.
Nee, maar hij heeft het opgezocht.
Ik heb het opgezocht en soms blijven dingen hangen. Wat het betekent, houdt gewoon in, wij kunnen niet een standaard afdwingen. Omdat namelijk, NS is heel groot, Deutsche Bahn is heel groot, Trenitalia is heel groot. Wat zeg je?
Pon is heel groot.
Dus wij moeten gewoon mee, als wij zeggen dat we zo slim zijn, moeten wij mee in de standaarden van die bedrijven. Het is niet eventjes gezegd, goh, in Nederland hebben we dit tickettype, laten we Duitsland eventjes op dezelfde manier standaardiseren. Dat is gewoon een illusie, dat gaat niet gebeuren. Dus wij moeten zorgen dat we met al die verschillende standaarden overweg kunnen. Dus in principe praat ons platform zeg maar, met alle talen die wij tegenkomen.
Maar wat is agnostisch dan, allemans
vriend? Agnostisch is dat je niet allemans vriend, maar dat we met al die technische standaarden overweg kunnen. Dus wij integreren dat.
Ik geloof dat hetgene wat je onderscheidt bijvoorbeeld van Turn of ook nog van GoAbout? Wat is het trucje wat jullie als transfer zoveel beter kan dan de rest?
Nou ja, wij hebben heel veel OV-kennis, heel veel technische kennis. Daar kunnen we aan voorbij gaan. Maar de techniek moet wel sluiten. Het poortje moet wel open. Dus die veiligheid en die QR-code moet er wel in zitten. De conducteur die moet wel vrolijk naar jou lachen. Het is een ticket wat geldig is.
Dat is ons trucje. Maar ik wil even door naar die 8,3 miljoen automobilisten. Hoeveel kennis hebben jullie dan van de autodata, Combus, om daarin te kunnen komen? En de klanten, want daar zit in principe de grootste groep die je zou willen verleiden. Kijk, die mensen die al in het OV zitten, ja, allemaal leuk, prachtig. Maar het marktaandeel is al vrij weinig. Dus hoe zou jij dan hoe kom je dan daarin?
Ja. Ja,
daar, en welke kennis heb je erover?
Nou, de Cambus hebben een klein beetje kennis, maar dat is marginaal vergeleken met de OV-kennis. Maar dat is daarom ook zo blij met de samenwerking met Pon. We hebben nu al de...
Ja, maar geven ze het open. Even, sorry, ik ga nu even to the point komen. De Cambus, Karin, is gewoon zeg maar waar alle data in verstrikkeld zit.
Nee, ik kijk nog heel begrijpend.
Nee, heel goed, want ik snap het zelf namelijk
gewoon
niet
voor
helemaal.
De
ja, heel goed. Waar eigenlijk gewoon de data van de auto in zit, waar die is, hoeveel die verbruikt, wat die doet. En eigenlijk wil de publieke organen, die maken gebruik van de publieke weg. Dat is met publiek geld gefinancierd. Dat zijn alle wegen die gefinancierd zijn. Dat zijn alle autostrada's. Alle parkeervergunningen zijn op dat moment allemaal betaald. En dat doen ze alleen met wegenbelasting af. Maar eigenlijk hebben dus grote steden ook enorm veel behoefte aan sturing. Want er rijden ongelooflijk veel auto's leeg rond naar parkeerplekken. Nou, weet ik veel. Je kan het Kafka-landschap van het OV bespreken. Maar dit is de bigger issue. Is één iemand met één in een auto. Dat is dus, ik wil graag weten, hoe dicht ben jij bij dat die data daar open gaan en dat we dus dat ook echt kunnen unlocken?
Nou ja, ik wilde dat niet helemaal vertellen, maar laten we even daarin meegaan. Ik ben niet de persoon die in één keer zegt, ik ga die autostandaarden openbreken. Dat is natuurlijk een illusie als je denkt dat ik dat ga doen of met mijn team. Dat gaat niet gebeuren. Ik heb het al moeilijk genoeg met OV-bedrijven op één rij te krijgen, dat ze meewerken met datgene wat wij voor ogen hebben. Ik geloof ook niet in open data. Je kunt niet als overheid zeggen, we stoppen elk jaar 10 miljard in een weg en nu eis ik van jou eigenlijk je nieuwe commerciële model. Zo werkt dat niet. Het werkt altijd met een trade-off. Open data geloof ik ook wat minder in. Ik geef iets aan jou, jij krijgt iets terug. Zo is elk bedrijf in principe, als je dat goed in de kern gaat bekijken, opgebouwd in Silicon Valley. Ik geef jou dat je met je vriendjes kunt connecten. Jij geeft mij jouw volledige privacy. Ik geef jou...
ik wil wel een kritische opmerking maken, maar dat doe je gelukkig zelf.
Ik geef jou een kleurtje op de weg. Het is oranje of blauw of rood. En dan kun je lekker doorrijden of niet. En al jouw vriendjes en alle andere mensen op de weg doen dat ook. En in ruil daarvan mag ik jouw hele app tappen. Google Maps. En zo kan ik wel even doorgaan.
Ja.
Dat is de hele tijd een trade-off.
Ja.
En daar zijn we niet altijd even goed in Nederland. Wij geven heel graag alles weg. Hè? Met NDOV, open standaarden. Hier heb je alle data. Het ministerie zegt, ik wil nu alles hebben. Ja, maar er zit ook een gedeelte van de verdienmodellen in. En ik geloof altijd dat er een richting de klant een soort trade-off in zit.
Waar zit dan die trade-off bij jouw bedrijf? Waar zit er, want jij krijgt straks mega veel data binnen.
Ja.
En zit er dan toch iets ook achter in schuil wat ik niet weet dat je uiteindelijk... Want dat is met je. Jij bent bij de NS weggegaan.
Ja. Ja.
Jij hebt daarna een nieuw bedrijf opgericht waarbij je eigenlijk die reisdata alles wist. Want je hebt in de keuken kunnen kijken van het grootste concern.
Ja.
Je wist alles. Je wist echt van A tot Z weet jij hoe het daar in de keuken kunnen kijken. Ik bedoel, beter dan dat, geïnformeerd kan je het niet zijn, toch?
Ja.
Nou, de tweede is, je start een bedrijf wat gaat werken in het voorzien van de reisinformatie die komt uit eigenlijk de 92's en et cetera, et cetera. Dus hoe weten wij nou zeker, want je maakt die grap over Silicon Valley, dat vind ik een hele goeie, maar hoe weet ik nou zeker dat dat bij Transfer goed zit? Dat ik denk, ja, jezus.
Of wat is de trade-off?
Wat is de trade-off? Dank voor de vraag. Het was een lange intro,
maar
Karin,
het was wel spannend. Ze bouwden enorm op tot een cliffhanger.
Dat was de vraag.
Nou, goed dat je hem stelt. En ik ben ook blij dat je die vraag stelt. Ik denk dat wij heel duidelijk erover zijn. Als je bij ons de privacy-systemen, dus zeg maar, dus jij doet mee met deze app. En dan verwachten we dit en dit. Die is bij ons iets van 10 zinnen of zo, 15 zinnen.
Ik heb hem inderdaad helemaal gelezen, wat dan
dus
niet heel moeilijk is.
Als jij betere diensten wil hebben, dan moeten we jouw GPS weten. Wil je dat niet? Dus we hebben ook privacy by design. Dat is weer een moeilijk woord, maar dat betekent, wij vragen jou pas informatie op het moment dat jij snapt dat we hem nodig hebben. Als je onze app installeert, vragen we niks. Ga je een ticket boeken, dan snap je, goh, er moet betaald worden. Dus wij moeten nu jouw banknummer hebben of je creditcardgegevens. Ja. Stel je boekt een taxi bij ons, dan pas vragen we jouw telefoonnummer. Want je snapt dat je een telefoon hebt, anders kan die taxichauffeur jou niet bereiken. Dus eigenlijk vragen we telkens pas de data aan jou op het moment dat wij hem nodig hebben om die dienst te kunnen leveren.
Dat klinkt top.
Maar die,
dat
heb,
klinkt
die
het eigenlijk...
heb je dus uiteindelijk. Hè? Dus je hebt de transactiedetails, je ziet hoe ik ga reizen, stel dat ik hem vaker gebruik. Dat was wel iets wat mij ook fascineerde. Wat jij bent gewend om met grote hoeveelheden data om daar informatie uit te halen. Dus wat kan jij daar straks mee aan de achterkant?
Nou ja, die data, iedereen denkt dat is het nieuwe goud. Tuurlijk kunnen we daar op een hoog abstract niveau analyses op draaien. En dat doen we ook. Maar wat voor mij het belangrijkste, we gaan nooit naar een laag niveau van een persoon. Ik ga nooit tegen jou zeggen, goh, ik denk dat je wat vaker dit of dat moet doen.
In de Volkswagen moet.
Of dat je een Volkswagen moet. Of ik zou deze reis nemen. Of ik prefereer, of ik neem als voorkeur deze aan. Want dan verdienen we niet meer geld aan. Ik geloof als we dat doen, of dat komt naar buiten toe, dat het einde business is. Dat kunnen wij niet leiden. Een Facebook kan dat leiden, want die is zo groot. Die is daar gewoon onneembare vesting voor. Google kan dat leiden. Wij als een klein bedrijfje, als er komt te staan dat wij niet veilig met die data omgaan, dan zijn we einde business, meteen.
Nee, maar even, volgens mij probeert Karin te vragen. Je gaat ervan uit dat je er veilig en wel mee omgaat. Dat ga je eigenlijk met al die partijen, want die moeten allemaal aan wettelijke regels voldoen. Dat is bij Silicon Valley partijen soms wel, soms niet het geval. Maar volgens mij is de vraag sowieso, wat kan je überhaupt al op abstractieniveau met al die gegevens? En is dat niet toch het nieuwe goud dat je eigenlijk wat je met het oude bedrijf ook doet, wat je bij de NS wist en daarmee eruit kon trekken? Als je straks alles hebt in die Transfer, dan heb je even niet mij als persoon, dus daar ben ik dan niet zo bang voor. Maar dan heb je eigenlijk het nieuwe goud zitten dat jij weet, als een van de weinige spelers, dat alles bij elkaar komt. Want we weten hoe groot die schotten zijn tussen auto's en taxis en bussen en treinen. En jij hebt hem dan. Zit het verdienmodel voor jou niet eigenlijk ergens anders?
Nee, dit is wel één, maar die is niet nu te kapitaliseren. Die kunnen we nu niet ten gelde maken. Dat is wat ik in geloof, maar dat is echt megalomaan. Dat is over 5 jaar, over 10 jaar. Ja, dat is heel ver weg.
Doe die voorspelling maar.
Ja, wat ik denk is dat wij straks, en dat zie je in Londen al gebeuren. Ik loop veel in Londen rond en Londen is wat een beetje lomper allemaal. Hè. Dat hebben we inmiddels ervaren met hoe het er nu aan toe gaat. Het is wat rauwer, die maatschappij. Maar straks moeten wij meer mensen in de auto, sommige mensen, of minder mensen in de auto. En dat kan alleen bijna eigenlijk door prijssturing. We hebben een andere appje gehad en dan geven we mensen koffie of de goedbonnen.
Dat snap ik helemaal. Maar dan ga je over prijsdingen. Dat doet even voor de luisteraar op tempo. Maar in Londen is gewoon de congestion charge.
Exact.
Dat heeft niets met Maas te maken. Die is gewoon ingevoerd. Dat is een externe prijsprikkel. Ja. Zoals in Stockholm, Singapore en dingen. Dus dat is niks
met Maas. Hij werkt 10 jaar vanaf nu.
Ik ga er even naar jou toe werken. Ik ga toch iets verder.
Ga verder.
In Londen hebben we inderdaad die congestion fee.
Ja.
Dat betekent dat je, bijna een tweede auto koopt als je niet luistert naar de overheid met je auto als je Londen in wil. Wat ze tegelijkertijd gedaan hebben, is geïnvesteerd in parkeerplaatsen op een half uur tot een uur buiten de stad. Zodat je met de trein de stad in kunt komen. En die treinen komen altijd aan op de grote stations. Toen hebben ze een visie ontwikkeld. Zeggen ze, de metro is degene die de meeste mensen verwerkt. Dat doen we peak crowding. Dus peak to shoulders. Dat houdt in dat het in de tussen 8 en 9 wat duurder is dan voor 8 en na 9. Dus dan betaal je meer. De mensen weten dat ze meer gaan betalen. Daar wordt de massa weggewerkt. Vervolgens kom je uit die grond. Toen hebben ze tegen de deelfietssystemen gezegd. Prima als je je deelfiets neerzet op een aantal voorwaarden. 1. We willen dat andere mensen hem kunnen integreren. 2. Wat nog belangrijker is. We willen een bepaald prijsbeleid erachter. Het eerste half uur gratis. Want dan blijven ze lekker dicht bij het metrostation. Daarna moet de prijs hoog worden. Dat mensen de fiets kopen. Zodat ze niet met die fiets door de hele stad in gaan banjeren. Hetzelfde hebben ze tegen de busbedrijven gezegd. Je stapt in. Hebben we 2 regels. 1. Alleen maar inchecken dan betalen. Dus 1 flat fee heet dat. 1 bedrag. 1,50 ongeveer. Mm-hmm. Dat is om 2 redenen. Mensen gaan dan snel weer de bus uit. Maar ook mensen nemen geen lange of korte ritjes met de bus in de stad. Dus een vervoersbedrijf in Londen hoeft ook niet al helemaal in de polder een hele lange bus in te zetten. Om alleen in het centrum te kunnen voldoen aan de bezettingsgraad.
En je beschrijft, want Geert stelde de vraag, zit jouw businessmodel of je verdienmodel niet ergens anders?
Hier kunnen wij later inderdaad, denk ik, met die inzichten te verschaffen. Maar wij zijn nooit alleen daarin. Ik geloof wel dat het over alle modaliteiten heen gaat. Het is de combinatie van de auto, de fiets, al die inzichten. En daarom kan het ook nooit binnen één kolom liggen. Die data.
Maar geef je nou Londen als voorbeeld van, oké, als je dus die inzichten hebt uit die data, dan kun je dit soort beslissingen nemen of dit soort sturing geven? Okay.
En dat ligt niet bij ons als Maas.
Nee, maar je zou wel de input kunnen leveren.
Exact, wij kunnen heel goed de centrale ruimte leveren van een stad, want uiteindelijk zijn het maatschappelijke beslissingen. Het is niet aan mij om te bepalen of de congestion fee ingevoerd wordt. Het is niet aan mij als Maasclub om te zeggen hoe duur de trein wordt. Want ik geef netjes de prijs weer die NS mij vertelt.
Ja, dat snap ik. En zou je dan uiteindelijk die data of die inzicht die je hebt met je gebruikers, zou je die dan verkopen aan een overheid die die beslissingen moet nemen?
Geaggregeerd. Dat zou een feed zijn inderdaad naar een soort decision room-achtig iets waar de overheid besluit op kan nemen. Het is hetzelfde als Siemens lussen in de weg legt voor de overheid om te laten zien of wat Flitsmeister doet of TomTom. De doorstroming van snelwegen. Nou, dat zien wij ook. Hoe stappen we over? We hebben nu 18 jaar chipkaartsysteem en we weten nog steeds niet precies hoe mensen overstappen.
Omdat die data
is nog steeds niet, zeg maar, aan de overheid of voor de partijen beschikbaar gesteld.
Nee, ik wil nog heel even terug op. Oké, dus de klant die dan naar voren komt is die overheid. Misschien in de toekomst, want dan ga je, je noemt het megalomaan, dus ook misschien nog 2 tot 5 jaar hier vandaan. Nu heb je gebruikers die om de drie maanden gebruik maken. Maar het zou natuurlijk ook interessant zijn om gebruikers te hebben die, hè, zoals ik, die gewoon dagelijks bijna reist. En ik zat in het gesprek met Jeroen Kok, daarom ik wil je graag even de kans geven om daarop te reageren. Zei ik, als knieper die ik ben, stop ik al met tikken omdat ik mijn kortingskaart niet kan invoeren.
Ja.
Dus dan ben je mij kwijt. Dus wat belet jou om die kortingskaart daar ook in te knallen?
Wat denk je?
Nee, dat is vraag naar de bekende weg, maar.
Dat fascineerde ons wel. Ik bedoel, je hebt 100 jaar ervaring bij een groot bedrijf met een geel logo. Dus waarom is dat nog niet gelukt? Zo obvious zou zijn voor alles en iedereen. Dat je denkt,
4 jaar geleden vroeg ik aan NS, mag ik jullie kaart verkopen? No way. Dat zijn onze klanten. Daar komt niemand aan. Wij bedienen die. Ik zeg, maar dan moet je allemaal tussen verschillende vervoerders overstappen, et cetera. Waarom doen we niet op 9292? Onze klanten afblijven. Nou, toen heb ik met Connection, ik wist dat zij dat ook mochten, zijn we uiteindelijk toch die tickets gaan verkopen. En nu is het gewoon zo nog steeds niet geregeld dat andere partijen, mobiel, dat er zijn geen afspraken over gemaakt. Dat zit niet in de wet, er zijn geen afspraken over vogelvrij. De chipkaart zijn afspraken over. Dan kun je aansluiten bij Translink systemen, mag je tickets verkopen, geld. Maar dat mag met mobiel en met de bankkaart is dat nog niet. Dus dat is helemaal vogelvrij. Dus nu zien in één keer de vervoersbedrijven, wacht even, dan gaan onze klanten straks. Wat doen we daarmee? En ik geloof niet dat het tegen elkaar werken is, maar samen. Ik geloof echt dat wij, denk ik, op heel veel fronten makkelijker die tickets kunnen slijten en heel veel erin kunnen zetten in verschillende andere apps, dan zij dat zelf kunnen. Want als je met heel veel partijen dat doet, heb je veel grotere rijkwijde dan, dan zij dat alleen doen. Dus ik mag gewoon simpelweg die 40% kortingkaart, waar ze er denk ik wel bijna 2 miljoen van hebben, die mag ik gewoon niet verkopen.
Is de angst gewoon dat dan de omzet dus vele malen omlaag gaat? Anders zouden ze toch zeggen, here you go Paul, want je verdubbelt mijn omzet. Jolladier, die mensen zijn toch niet gek binnen dat gele bedrijf?
Ik zeg absoluut dat ze gek zijn, maar ze denken wel echt, het is mijn klant. Dus ze willen absoluut niet. Kijk, wat wij altijd zeggen, de app die voorkant, de klant. Of het nou Google is, of TomTom, of Facebook, of Turn, of Jacco met GoAbout. Die gaat een klantrelatie aan en die gaat op een gegeven moment keuzes maken. En die gaat daar voorkeuren geven wat de klant het liefste wil. Hoe lang wil je lopen? Oh, dan kun je beter die bus nemen. Nou, je ziet bijvoorbeeld bij de NS dat er in sommige gevallen, of eigenlijk in Amsterdam in 93% van de gevallen, dat de NS altijd voorkeur geeft, ook al is het slechter voor de klant, aan zijn eigen treinreis. En ik geloof dat 9292 of andere planningen doen dat niet. Die gaan echt vanuit de klant op basis van tijd. Dit is de snelste verbinding. Nou, als je bijvoorbeeld Rai naar Amstel plant, dan zit er bijna wel 15 minuten verschil tussen 9-2 en de planner van NS.
Maar is er niet een groot, bedoel, dit probleem hebben we bij Connection ook gezien. Volgens mij 8 jaar geleden, toen werden we per bus werd ik van Amsterdam naar Eindhoven toegestuurd. Terwijl ik dacht, ja, ik kan beter met de auto of met de trein, alles is beter dan dat. Maar ik werd via de Connection planner, moest ik 3,5 uur lang in 25 verschillende bussen zitten. En dat was dan iets een goed idee, vonden ze zelf. Maar zit er niet een veel groter dilemma onder dan... En wat dan?
Nou, ik denk dat het dilemma is dat het zijn redelijk marginale marges die ze kunnen maken. En als daar dus ook nog eens een keer andere partijen mee gaan snoepen van die koek. Dus wat je ziet is eigenlijk in andere landen. In Engeland staat gewoon vast wat een derde partij mag verdienen. Een jaarkaart is 1% krijg je gewoon van. Dus als je voor 10.000 euro een jaarkaart verkoopt, krijg je 1% van. Een enkeltje of een retourtje krijg je daar 9%, omdat die moeilijker te slijten zijn. Ja,
en dat alles is in Nederland niet wettelijk vastgelegd.
Daar ligt helemaal niks vast.
En waar komt dat? Is dat in de maak of is men daar ook weer bang voor?
Dit zou volgens mij het werkelijke doel van de pilots moeten zijn. Kunnen wij die kaders, kunnen wij mensen beïnvloeden, kunnen wij sturen? Niet of je een app kunt maken. Als je 2 miljoen in een app stopt, krijg je echt wel een mooie app.
Ja, de pilots, volgens mij heb je één voorbeeld gegeven van ticketing wederverkoop. Eigenlijk even de hoofdvraag. Wat vind jij als ondernemer dat de overheid zou moeten doen? Volgens mij punt 1, die heb je eigenlijk al gemaakt, van wederverkoop van tickets. Maar wat wil je daar nog aan toevoegen?
Ik zeg, voor mij zijn om dit speelveld goed te kunnen spelen. Dus wat er nu gebeurt is dat we in een ring gegooid worden. Gaan we spelen en we kijken wel wat het wordt. Wat ik heel erg in geloof is dat de overheid eigenlijk 2 kaders stelt. 1. Alles wat overheidsgefinancierd is, lezen OV-bedrijven, moeten gewoon hun tickets non-discontinuaar dus aan iedereen aanbieden met een bepaalde vaste vergoeding. Dat is denk ik heel belangrijk, zodat de OV-bedrijven een commercieel bestaan kunnen leiden en de maasproviders. En niet dat de overheid heel veel geld bij gaat leggen uiteindelijk, want het is een maatschappelijk goed wat we hier verkopen. 2, iedereen die in de publieke ruimte zijn diensten aan wil bieden, lees deelfietsen, deelauto's, auto's voor het station op mooie parkeerplekken, zullen ook gewoon open moeten voor iedereen tegen dezelfde voorwaarden. Dat is wat anders, dan hebben we dadelijk 30 apps en dan kunnen we dus niet doorreizen.
Ik wil eigenlijk een persoonlijke vraag stellen. Dus we hadden het in het voorgesprek ook een beetje over hoeveel jaren aan persoonlijk ontwikkelingsprogramma's jij inmiddels hebt doorlopen. En we hebben het nu over, er komt een nieuwe de aanbieders in de markt, maar misschien ook wel echt een nieuw spel. En jij hebt allerlei dingen in je verleden gedaan. NS, eigen bedrijf opgezet enzovoort. Wat vraagt dit van jou om Transfer succes te maken? Wat heb jij nog te ontwikkelen in jezelf?
Nou, als persoon ben ik nog langer niet uitontwikkeld. Ik werk nu met heel veel millennials samen. Dus luister ik heel veel podcasts over. Hoe om te gaan met...
Als een species.
Want die komen dag 1 binnen en dag 2 willen ze zingeving hebben in hun werk. Dus dat zit ik wel. Nou, dat is Transfer bij uitstek. Voor mij is het echt wel een missie om die steden toegankelijk te houden. Dat geloof ik echt in. En ik ben ook helemaal niet moeilijk met aandelen verkopen, zolang het maar dient tot een grotere taart en dat er meerdere steun achter komt te staan. En ik denk als wij te lang in dit kikkerlandje zo doorlopen te rommelen, dan hoe sneller ze... Pak maar bijvoorbeeld het platform van de steden en van de NS. Hoe sneller zij dat regelen, hoe eerder Google hier de tent runt. Dat kan ik je gewoon op een blaadje uitschrijven. Als ik zie met welke kracht die grote bankbedrijven naar het land inkomen en daar gewoon positie innemen en een Google positie innemen is of andere planners. Ik denk, ja, dan zijn we hier allemaal zo aan het neuzelen. Dat is voor mij echt wel een ding. Dan denk ik, goh jongens, opstaan, krachten verenigen en vol gas vooruit. En heb een visie en heb lef.
Hey, veel dank voor jullie komst, denk ik. Ik heb helemaal geen vragen meer. En we gaan proberen door de spits allemaal naar huis te komen. Hoe ga jij naar huis?
Met de trein.
Ach, wat zaligmakend. Jij gaat op je fietsje, ouderwets. Ik ga, wat doe ik? Ik doe metro en dan trein, denk
maar
ik,
met
richting
welke
huis.
App?
Met welke app? Ik ga met een ouderwetse app uit mijn hoofd. Dus ik ga gewoon met mijn overchipkaart weten wel ongeveer wat ik moet doen. Voor iedereen, jullie veel dank voor het komen naar de studio. Voor iedereen die wil reageren, heel graag naar geert@geertkloppenburg.nl. En deze is ook op welke site ook weer? Elke keer weet ik
niet. DutchMobilityInnovations.com.
Helemaal goed. Nou ja, wij proberen het gesprek gaande te houden. À la kijken in de ziel van. Over Maas en de magie van Maas, wat het zou kunnen betekenen. De komende afleveringen, denk ik, dat we langzaam meer richting de wetenschap zullen gaan. Dat we echt met Henk Meurs hebben we op de rol staan. En nog een wetenschapper uit Amerika. Om eigenlijk echt vanuit wetenschappelijke hoek te kijken. Van ja, waar zitten die reizigers nou? Waaruit blijkt uit? Uit welk type onderzoek? Of moeten jullie nieuw fundamenteel onderzoek gaan doen? Want we hebben tot nu toe aan het woord gehad ondernemers. We hebben aan het woord gehad Jeroen Kok als een meer onafhankelijke. En we hopen heel erg dat aan het eind van de rit daadwerkelijk ook de overheid, zowel de lokale overheid, dames en heren, we zijn bezig met gemeente Amsterdam, en we hopen dat het Rijk ook daadwerkelijk toelichting komt geven naar aanleiding van al deze op- en aanmerkingen van allemaal Jan en Alleman, dat ze komen reageren en zeggen van nou, wij denken dat we dat, dit is waarom wij deze acties doen. In ieder geval, veel dank, amen, we gaan sluiten, tot de volgende keer. Toedeloe!
Nou, top.
Paul, dankjewel.
Klaar.
Ja, jullie ook bedankt.
Ja, sorry, dit is heel vervelend, maar ik moet nu keihard weg.